his soul.
Welkom lieve luisteraars bij Funky Nassau van donderdag 17 november. Ik ben vandaag niet alleen in de studio. Ik ben jullie host Jarmo FM en ik heb naast mij in de studio zitten Joep Pelt. Joep, welkom.
Hallo.
Joep is ook bekend als de Guitar Globetrotter, de wereldreiziger met een behoorlijk oeuvre van hele goede muziek met hele interessante muzikanten. Je bent van de jongens af aan al in Amerika geweest, Afrika. Je hebt nu weer allemaal nieuwe projecten, daar gaan we het zo even over hebben. Maar laten we eerst maar even beginnen. Hoe gaat het met je?
Het gaat fantastisch.
Ja?
Ja, ik zit oprecht in de gelukkigste periode van mijn leven.
Oh, wauw, nou.
Ja.
Echt in de boten.
Ondermonden hoor, echt ja. Ondermonden, ja, nee.
Dat heeft, hoe komt dat?
Dat heeft twee hele grote redenen. De ene, dat is mijn vrouw die ik ben tegengekomen in 2018. En waar ik afgelopen jaar ook, of dit jaar, mee ben getrouwd. Dat hebben we even moeten uitstellen, maar dat is nou echt, gebeurd.
Officieel. En twee,
officieel, zeker. Ja. Echt onmiddellijk ringetje eromheen, die komt nooit meer van me af. We hebben een prachtige dochter gekregen ruim twee jaar geleden nu. Zoe en mijn vrouw heet Simone. En dat zijn eigenlijk de redenen waarom het zo goed met me gaat.
Oké. Nou, dat is heel leuk om te horen. Ik hoorde ook dat Zoe, dat zijn drie initialen ook eigenlijk nog van haar voornaam.
Ja, het is een beetje zo ontstaan. Zij heet, voluit heet zij Zoe Olivia Elisabeth.
Mooi.
En dat lijkt dan heel gevat, hè, dat haar initialen ook haar naam zijn. Maar dat is niet, zij is niet een soort concept of zo in die zin. Maar het zijn ook alle drie namen met betekenis. En het is ook een verwijzing naar mijn moeder, die er niet meer is. En naar mijn eerste vrouw, die er ook niet meer is. Mm-hmm. Die zitten ook in die namen verwerkt.
Ja.
En het waren drie namen waar we alle drie... Waar Simone en ik alle drie als soort van vanzelf opkwamen. Dus dat, ja, daar moest het zo zijn. Dus dat is dat werd het. Ik kan het hele verhaal vertellen, maar we hebben maar een uur.
Ja, precies. We moeten een beetje doorheen knallen. Goed, bij jou is het eigenlijk allemaal begonnen toen je een jaar of 14, 15 was, dat je een gitaar kreeg voor je verjaardag.
Ja, toen ging ik gitaar spelen, maar ik heb de liefde voor muziek, die is me heel erg vanuit mijn kinderjaren bijgebracht. Mijn vader is een muziekfanaat. Hij heeft een ontzettend grote vinylcollectie en later cd's. En hij is nog steeds, staat hij tot 2-3 uur 's nachts, staat hij in de Paradiso te dansen. En inmiddels is hij 75. En het is dat is wel echt een beetje de basis van de aanwezigheid van muziek in mijn leven.
Ja, dan weet je ook eigenlijk wel gelijk waar die muziek liefde vandaan komt.
Dat werd wel heel erg gestimuleerd. Of in ieder geval, muziek was er altijd. Dus ik heb heel veel dingen niet. Daardoor was het een soort van luxe positie dat ik heel veel dingen niet hoefde te ontdekken.
Ja.
Veel dingen kende ik al, want het werd thuis gedraaid. Mijn vader die draaide ook blues thuis. En die draaide natuurlijk al popmuziek en muziek uit de jaren 60. Maar ook veel Afrikaanse muziek. Dus dat is ook iets waar ik al van als kind af aan mee bekend ben. En inderdaad, vanaf een jaar of 14 ging ik zelf spelen. Ik was 13, dat had ik onthouden. Want ik was net voor Jimi Hendrix begonnen. Dat was mijn eerste held.
Oh ja?
Ik heb hem nooit meer ingehaald. Maar, maar het was wel
overleefd.
Het is altijd op in allerlei verschillende vormen aanwezig geweest.
Ja, en je bent dus begonnen met een beetje de populaire muziek natuurlijk. Nirvana en zo. Maar op een gegeven moment heb je de blues ontdekt.
Ja.
En dat is natuurlijk blues, dat is een beetje oude lullen muziek. Dat zullen heel veel mensen zeggen. Het is niet vaak populair. Het is niet nooit echt popmuziek geweest. Alhoewel, het is natuurlijk wel heel veel blues invloeden in popmuziek.
Nou ja, dat is het een beetje geworden. Hè? De blues, zeg maar, de originele vorm was gewoon hele experimentele muziek juist. Het was hele nieuwe muziek. Het was muziek van jongeren. En dat is het later, is dat wat anders geworden. Hè? En op een gegeven moment is een beetje een soort van is het door liefhebbers, tussen haakjes, een soort van bevroren. Van je hebt bepaalde stromingen. Je hebt Chicago blues, je hebt Delta blues, je hebt Dirt blues. Dat is het. Mm-hmm. Dat is blues. We maken er hekje omheen. En alles daarbinnen, dat is blues. En alles daarbuiten niet. Maar dat is niet hoe die muziek is ontstaan. Hoe dat in de originele context werd gespeeld. Want het werd allemaal, het liep over in jazz, liep over in country, liep over in ragtime, het liep over in van alles. In carnavalsdeuntjes. En dat zeg maar is een hele factor van de muziek die helemaal niet meer mee wordt genomen. Als we nu denken, we zeg maar inderdaad aan, weet je wel, aan
je ziet eigenlijk direct B.B. King op een stoel achteruit in zijn gitaar op een podium zitten. Ik denk dat voor heel veel mensen het beeld is wat ze krijgen als ze blues horen.
Ja, natuurlijk. Maar dat heeft te maken met het beeld dat is ontstaan in de jaren 60. Want kijk, toen werden dus door blanke college kids, studenten, de folk-liefhebbers, die gingen, een blank publiek, die ging zeg maar die oude blueshelden opsporen en weer op het podium zetten. En toen waren ze inderdaad inmiddels oud geworden. Ja. Maar dat is wel het stereotype beeld dat is gaan overheersen over die muziek.
Ja, precies. Ja, leuk. Ik wil eigenlijk beginnen met wat muziek van R.L. Burnside.
Ja.
Dat is een hele grote invloed voor jou geweest. Maar jij hebt hem dus ook echt persoonlijk ontmoet.
Ja, ik heb hem een paar keer opgezocht in Mississippi. En met hem gespeeld daar. En hij was echt, ja, was en is een hele grote held voor mij. Dus dat was super bijzonder. En ik was toen 18 jaar. Dus dat was allemaal heel indrukwekkend.
Kan je misschien vertellen hoe die eerste ontmoeting ging? Want ik bedoel, je had waarschijnlijk nog geen internet toen. Of niet zoals nu. Heb je gewoon zijn adres opgezocht? Of zijn telefoonnummer? Of je...
Ja, ik heb hem twee keer opgezocht. Twee zomers heb ik hem opgezocht. In 97 en 98. En in 97 toen was het... toen heb ik hem aangesproken in Junior Kimbrough's Juke Joint. Waar hij toen optrad. Dat was een plaatselijke Juke Joint. En toen mochten we ook, wilde hij wel met ons afspreken. Maar dat lukte toen niet om een afspraak te maken. En hij kreeg natuurlijk die vraag ook heel vaak. Maar wat je toch geprobeerd, dat kwam er toen niet echt van. En in 98 ben ik teruggegaan. En toen had ik inmiddels kennis gemaakt hier in Nederland met Calvin Jackson. Dat was zijn schoonzoon. En iemand in Mississippi die een tijdje hier in Nederland woonde, hier een vriendin had en hier was blijven hangen en gewoon optredens deed en zo.
Dat is die drummer.
Die drummer, ja. Daar heb ik een paar keer mee gespeeld. En die zag dat ik al die liedjes van Burnside speelde. Dus die was helemaal enthousiast. En die heeft toen Burnside gebeld en gezegd van, hey, die gast die komt eraan. Die komt deze zomer, komt hij jouw kant op. Dus met de hele family.
Ja.
Dus ontvang hem of zo. Ik weet niet, ik denk dat hij een beetje die introductie was. Maar toen heb ik daar echt middagen met hem zitten spelen. En het is echt zoveel geleerd. En het was zo onwerkelijk.
Ja,
want ik was ook echt nog heel jong. Hè. Ik was 18, 19 jaar. Dus dat was echt... Ja, dat heeft een hele grote indruk gemaakt. Het heeft mijn leven voorgoed veranderd. En ik heb laatst nog met zijn kleinzoon Cedric Burnside, die nu een carrière heeft. Die heeft dit jaar een Grammy gewonnen.
Dat is de drummer, toch?
Dat was de drummer van Burnside. Ja, okay. Eerst speelde Calvin Jackson. Dat was zijn vader. Ja, het zijn wel veel namen meteen. Maar zeg maar, je hebt even heel kort. Je hebt R.L. Burnside. Dat is zeg maar, dat was de paterfamilie als de grote centrale man. Hè, die gitaar speelde en zong. En dan had hij een tijdje met een drummer gespeeld, Calvin Jackson. Die zat in Nederland. Die had ik leren kennen. En de zoon van Calvin Jackson, die was toen zo oud als ik. Dus die was ook 18, 19 jaar. Die was toen de drummer geworden van R.L. Burnside.
Aha, ja,
en die heeft dus nu een hele carrière. Die is super succesvol, speelt internationaal. Dat is hartstikke leuk. Ik heb hem laatst weer ontmoet. Dat was echt een hele leuke weerzien na 20 jaar.
Leuk. En hoe zou je R.L. Burnside zijn muziek omschrijven? Echt als Delta Blues?
Nee, het is juist Mississippi Hill Blues.
Okay.
Ja, Delta Blues, goed, vakjes, maar het is, kijk, het Mississippi Hill Blues is een, dat klinkt wezenlijk anders. Dat is een bepaalde stijl van een soort subgenre van die blues die ze spelen in het noorden van Mississippi. Dat zijn de heuvels. Dicht beboste gebieden. En daar heb je allemaal kleine dorpjes. En dan werd een bepaalde stijl van blues gespeeld. Die heel repetitief is. En die heel erg beïnvloed is door trommelmuziek die ze daar spelen. Five and drum muziek. En dat is dus veel meer trance-achtig. En minder standaard vorm.
Ik zeg, laten we gewoon even luisteren.
Ja, graag.
Hier komt Errol Burnside met Poor Black Maddie. Let's go.
Tell your clothes. Who got drunk? Close that door, hope like man. got changed clothes.
Dat is wel een goed verhaal, hoor.
Oh, ja.
Hey, yes, je luistert nog steeds naar Funky Nassau hier bij Radio Salto. Samen met Youpelt, a.k.a. de Guitar Globetrotter. Je hebt net geluisterd naar Errol Burnside met Poor Black Maddie. En ik wil eigenlijk gewoon gelijk een bruggetje slaan naar Black Betty. Want jij hebt in 2020 een nieuwe plaat eigenlijk gemaakt en gereleased.
Mm-hmm.
Of heb je hem niet eigenlijk... Oh nee, het optreden is uitgesteld, toch?
Want je... Ja, het idee was, de plaat komt uit en dan speel ik in 2 maanden speel ik een serie theatertjes. Daar ben ik, dat doe ik al een paar jaar nu, dat ik theatervoorstellingjes heb, waarbij ik dan verhalen vertel, liedjes speel. En dus ook een programma over Alan Lomax, een folklorist die heel veel muziek heeft opgenomen in het zuiden van de VS en daarbuiten.
Ja, want je album heette Lomax Sessions.
Ja.
Waar je eigenlijk allemaal klassieke blues platen.
Ja, het is, kijk, die. Kijk, Alan Lomax, voor mensen die hem niet kennen. Alan Lomax was een folklorist en die wilde, zeg maar, de volksmuziek. Dus de traditionele muziek die gewoon door amateurs, door mensen thuis werd gespeeld. Wilde hij opnemen. Dat wilde hij vastleggen. Want dat was aan het verdwijnen doordat iedereen een radio kreeg en plaatjes ging draaien. En zeg maar dat hele. Die liedjes die dan van generatie op generatie werden overgedragen. Die volkstraditie, zeg maar, die verdween. En hij nam het op zich om daar opnames van te maken. En die heeft dus duizenden en duizenden uren opnames gemaakt. En een aantal van die artiesten die hij heeft opgenomen zijn heel bekend geworden later. En een aantal liedjes die zijn ook heel bekend geworden later. En daar heb ik een soort van programma omheen gebouwd. Omdat het ook heel veel vertelt over de muziekgeschiedenis. En wat wij als authentiek beschouwen, en et cetera. En ik heb er een hele persoonlijke band mee.
Ja, want ik was heel erg gecharmeerd. Ja, ik zag je live in zaal 100 bij... het was je eerste optreden van deze plaat? Of
nee, het was de laatste eigenlijk.
De laatste,
ja, dus ik heb ja,
nou, het in de buurt.
Nee, het precies. Je hebt het precies juist aan de andere kant. Ik ga er volgend jaar nog wel een paar mee doen. Maar het is Die optredens zijn natuurlijk door de hele pandemie zijn die helemaal uitgesmeerd. Over 2 jaar. Als er weer even wat mocht, dan rende ik onmiddellijk weer theater in. Om ging weer even liedjes te spelen. En dan zat je vervolgens weer een paar maanden thuis. Maar daardoor is dat heel raar uitgesmeerd geweest. Maar de plaat kwam uit in 2020. En daarna heb ik er tot nu mee opgetreden.
Ja. Ja, en er zit ook hele leuke vormgeving bij.
Ja, mijn vrouw, Simone, die heeft portretten geschilderd van... of getekend, slash geschilderd van de artiesten waar ik liedjes van speel. En die zitten ook in de voorstelling, die projecteer ik dan. En dat helpt ook het verhaal te vertellen. En in het boekje van de cd en de, zeg maar, de hoes zijn die portretten ook verwerkt. En daar heb ik dan nog verhaaltjes bij geschreven. Dus was het was ons eerste gesamtkunstwerk, zeg maar. De tweede moest nog geboren worden.
Ja, ja. Precies. Nou ja. Hey, een goed begin is het halve werk, toch?
Nee, zeker. Nee. We beginnen met een cd en daarna maken we een baby.
Ja, nou ja, dat zijn goede stappen. Ja. Laten we even een nummertje draaien van het album, Black Betty. Ja, het is natuurlijk, iedereen kent hem van, ik vergeet altijd de naam.
Ram Jam,
natuurlijk. Ja. Ja, iedereen kent dat nummer, Black Betty. Dat is eigenlijk de bekendste versie, maar het nummer gaat al veel verder terug. Ik neem aan dat jij meer over de geschiedenis weet van het nummer dan ik.
Nou ja, het is door heel veel artiesten opgenomen. Heel veel mensen schrijven toe aan Led Belly. Maar Led Belly, die heeft het opgenomen in de jaren 30. En toen was het eigenlijk al eerder vastgelegd. Een gevangene die dat, ik weet alleen maar zijn bijnaam, ene Ironhead, niet Iron Man, maar Ironhead, ergens in een gevangenis in Texas, geloof ik, die had dat nummer gezongen. En dat is door John Lomax, de vader van Ellen, die had dezelfde missie. Die maakte ook opnames. Het was een vader en zoon ding, maar Ellen Lomax heeft de meeste opnames gemaakt. Maar die had dat liedje al opgenomen toen. En dat is echt aan het begin van de eeuw.
En nu in 2022, heeft Joep Pelt er een eigen versie van gemaakt. En welke gitaar, want had ik meerdere gitaren bij het optreden.
Ja.
Je had wel 3 of 2?
3 bij dit programma had ik er 3.
Ja, en dan, je hebt ook dat album opgenomen met allemaal verschillende gitaren.
Ja. Het is dit nummer, Black Betty, speel ik op een elektrische gitaar. Andere nummers speel ik weer akoestisch. Ik wilde bij dit nummer van Black Betty een beetje... Ik vind die rockversie ook gewoon heel gaaf. Maar ik wilde wel een beetje die originele worksong die het is, zeg maar. Dus het liedje dat gevangenen zingen tijdens het werk. Dat zo'n worksong element, dat wilde ik er wel een beetje in verwerken.
Let's go. Joep Pelt, Black Betty, Lomax Sessions, let's go.
Black Betty,
Yes. Dat was Jupelt. Black Betty van de Lomax Sessions. Hey, en hoe vaak ben je nou in totaal in Mississippi en de Delta geweest?
Dat was 2 jaar achter elkaar. Okay. En ik ben later nog een keertje terug geweest. Dus zeg maar in 97 en 98 in mijn tienerjaren, hè, mijn formative years. En later in 2015 nog een keer. En dat was... Ik was bewust niet teruggegaan. Omdat binnen een paar jaar dat ik daar was geweest... Waren de meeste mensen waar ik mee had gespeeld... waar ik zoveel van had geleerd en wat die me zo hadden geïnspireerd... Die waren er niet meer. Die overleden echt heel snel. Die waren allemaal heel oud toen ik aan Burnside overleed. En dan waren er nog meer waar ik toen mee had gespeeld.
Echt fantastisch dat je Errol Burnside gewoon nog hebt ontmoet. Joh.
Ja, het was een enorme eer. Het was een enorme eer. En ik heb ook later hier in Nederland, als hij hier dan kwam spelen... dan was ik natuurlijk ook steeds bij. En dan, ik heb zeg maar... gingen we met het hele gezin erheen. Was een soort familievriend, weet je wel.
Ja,
en dan muziek spelen. Mocht ik altijd op het podium nog een liedje meedoen. En dat was altijd dat was natuurlijk fantastisch. Weet je wel. En het was ook heel... Ja, voor mij belangrijk, want ik zat net in mijn examenjaar op de middelbare school. Ik dacht van, wat ga ik nou met die muziek doen en zo. En ik heb zoveel bevestiging gekregen, motivatie gekregen vandaar. Van echt van die oude gasten die tegen mij zeiden van, dit is wat je moet doen.
Ja, terwijl die bevestiging kreeg je hier juist niet, toch?
Nee,
of
ja.
Minder?
Nou ja, het is... Ja, god, weet je, dat ook wel, hoor. Zeker. Er zijn heel veel mensen hier geweest die juist hebben ook me heel erg hebben gemotiveerd om daarmee door te gaan. Maar er zijn ook gewoon mensen die hebben een bepaald beeld van hoe muziek moet zijn en wie het moet spelen. En ja, daarvoor ben ik toch echt te blank.
Ja.
Dat geldt daar dus helemaal niet. Daar vinden ze het alleen maar een grote mop. Dat een of andere reus uit de old country.
Uit de polder.
Overseas, weet je wel. Nederland hebben ze nog nooit van gehoord vaak. Dat is Amerika, weet je wel. Dat is heel grappig. En dat ben ik later ook weer tegengekomen in Afrika. Toen ik daar muziek ging maken. Maar goed.
Ja,
ander verhaal.
Zie je, word je misschien raar aangekeken als je als witte man allemaal Afrikaanse muziek gaat maken. Maar als je in Afrika komt als witte man en hun muziek heel goed kent en speelt, dan is het meer een compliment ook, toch?
Ja, het is ook respect, weet je wel. Ik kom daar naartoe omdat ik grote fan ben van die muziek. En omdat ik gewoon, weet je wel, Ik vind het fantastisch om met mensen samen te werken. Dat is ook iets wat zeg maar als een rode draad door mijn carrière loopt. En door zeg maar de afgelopen decennia van mijn leven. En weet je, als mensen daar een probleem mee hebben, dan zetten ze toch leuk wat anders op. Er is genoeg muziek om te draaien. Je hoeft niet naar te luisteren. Je hoeft niet te blijven staan.
Maar het gaat toch ook wat je hoort en niet om...
Nee, maar dat is altijd hier. Het is nooit daar. Het is... Weet je? Kijk, je hebt natuurlijk wel ook... Er zijn veel dingen in het spel. Je moet ook, zeg maar... Als je het dan hebt over Afrika... In algemene zin wat heel lastig is. Want landen zijn heel erg verschillend. En ik heb heel veel in Mali gewerkt. In Zuid-Afrika, Ethiopië nu ook. Dat zijn verschillende uithoeken van een continent. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Maar... Je moet altijd wel rekening houden met dat er ook een enorm economisch verschil is. Ook al ben ik zeg maar een muzikant die hier voor Nederlandse begrippen niet veel geld heeft. Het feit dat je daar naartoe kan. En daar naartoe, weet je wel, om met mensen te spelen. Dat is al zo'n verschil. Omdat dat andersom gewoon niet kan in veel gevallen. En ik heb ook met mensen gespeeld die de hele wereld overreizen, weet je wel. En de Grammys hebben gewonnen, weet ik het allemaal. Ali Frakke Touré en zo. Dat is helemaal, ik mocht mee in zijn privéjet, weet je wel. Die voor hem gehuurd was. Ja, dat is wel een grappig verhaal. Maar ik was met mijn vader naar de eerste keer naar Mali. Dat was in 2004. Ja. Want dus die Mississippi, die mannen die gingen allemaal, die overleden allemaal. Ik was gewoon een beetje bang dat het minder zou zijn als ik weer terug zou gaan.
Ja.
Dus het viel mijn oog op Mali, want dat is echt een gitaarland. Dus sowieso met snaarinstrumenten. Ja,
maar ook heel bluesy. Deze muziek heeft een hele bluesy vibe of zo. Ik weet niet.
Ja, dat klopt. Sommige stijlen wel, andere weer helemaal niet. Andere dingen klinken juist heel Cubaans. Maar Cuba speelt ook weer een grote rol in de ontwikkeling van de blues. Maar dat laten we maar niet te veel zijn. Maar er zijn heel veel, zeg maar heel veel gewoon culturele verbanden tussen de Amerika's en Afrika, zeker West-Afrika. Mm-hmm. Tuurlijk. En daar werd ook geluisterd naar Amerikaanse muziek. Dus dat doet men ook, weet je, dat is ook een invloed daar.
Mijn eerste ervaring met Malinese muziek, echt, ik heb het vast wel ooit een keer gehoord, maar echt mijn persoonlijke ervaring, dat er echt wow, echt dacht van, dit is echt vette muziek, was in Marokko.
Oh, oké.
In Marokko draaien ze heel veel Malinese muziek. Ook omdat ze daar echt al van oudsher op die markt in Marrakesh stonden altijd al Malinese muzikanten, stonden daar al te spelen. Dus het is ook... Je hoorde echt heel veel Malinese muziek in Marokko.
Okay.
En echt, ik heb een cd'tje ook toen. Ik heb allemaal muziek gekregen ook van een vriend van mij daar. En Lobby Traore stond er ook bij. En Boubacar Traore stond er ook bij. Echt een paar van die namen, allemaal uit Mali en omstreken. Echt, ja, fantastische muziek. En als je daar met een auto bijvoorbeeld in de Atlas rijdt door die bergen... En die droge gebieden daar, dan voel je die muziek echt, weet je. Dan snap je het ook echt van, oké, die muziek die komt hier vandaan, weet je. Mm-hmm. En hoe is dat bij jou gegaan? Want je weet, dus eerst in Amerika heb je dus al die blues avonturen beleefd. En dan was je daar een beetje klaar mee. En toen, hoe ben je toen in Mali, in Zuid-Afrika terechtgekomen?
Nou ja, Mali, omdat het een gitaarland is. En omdat ik kende Ali Faka Touré. Dus ik dacht van, ik ga gewoon proberen om Ali Faka Touré te ontmoeten. Ali Faka Touré is inmiddels overleden, maar hij kwam uit een dorpje in Noord-Mali, Nia Funke. En dat is best wel een tour om te komen. De eerste keer dat ik in Mali was in 2004. En toen is mijn vader ook meegegaan en toen zijn we dus... Met een boot, een lekke boot, helemaal overbeladen. Met vaten benzine erin en zo. En iedereen rook en open vuur werd er gekookt op die boot. Het was allemaal... Aan alle kanten denk je van mijn hemel, blij dat het goed is gegaan. Toen kwamen we met heel veel gedoe, dagenlang reizen, kwamen in die Afrika aan. En Ali Faka Touré was daar toen nog. En die zeiden van, ja, superleuk dat je er bent, maar ik ga vandaag naar... Bamako, daar kwamen wij dus net vandaan. Oh, nee. Dus hele kleren en gereisd daar naartoe, weet je wel. Helemaal vervuild. En helemaal, weet je, kom je er helemaal uitgepoept, kom je eraan. En meneer Ali Faka Touré, voor mij had die man een soort status van Jimi Hendrix. Weet je. Ik vond het al heel bijzonder dat ik hem de hand mocht schudden, weet je wel. Maar hij zei van, ja, weet je, oh, hier mijn gitaar spelen. En dat was meteen leuk. En meteen dingen aan het voorspelen voor me. Zo moest ik op oefenen en zo. Maar toen zei hij dus, ik ga, dus ja, wat moeten we nou, weet je? Want het is niet dat je daar even op de bus kan wachten of zo. Dat is echt ver afgelegen.
Ja.
En hij had dus, ik had een documentaire over hem gezien... dat hij met een four-wheel drive heen en weer reed. Dus ik vroeg van, ja, weet je, kunnen we met u mee? Want ja, we komen alleen maar voor u, komen we hier... Ja. En weet je wel, no pressure, maar...
ja, probeer het toch
ja,
even.
Probeer het maar, ja, weet je, vragen kan altijd. En het is een soort van, je probeert je bescheiden op te stellen. Maar aan de andere kant denk je ook van, ja, weet je, we komen echt voor hem. En hij zegt van, is wel goed, ga je bagage halen. Hij rollen naar het hotelletje daar en spullen gepakt. En ik dacht dus van, ik zag hem bij een four-wheel drive staan met wat mensen. En ik dacht van, nou, daarmee gaan we naar de hoofdstad rijden. Kwam er dus een vliegtuigje. En dat had de platenmaatschappij, die had dat voor hem gehuurd. Want hij zou die zomer een plaat opnemen met een ander zwaargewicht van de Malinese muziek. Toumani Diabaté, de Kora-spelers, een Afrikaanse harp, West-Afrikaanse harp. Mm-hmm. Dus dat, fantastische muzikant. Die hebben samen In the Heart of the Moon opgenomen die zomer. En voor die sessie werd hij naar Bamako gevlogen. Dus 4,5 uur. Nee, 2 uur later. Of 2 uur vliegen. Of zo 2,5 uur vliegen.
Ja.
Stonden we weer in de hoofdstad. Ik ben zeggen en schrijven zijn we iets van 7-8 uur in die Afunke geweest.
Fantastisch. Dat je daar gewoon...
Was gestoord.
Ben heen gereisd.
Ja,
en dat je dan in zijn vliegtuig bent teruggekomen.
Ja, maar ook echt. We hebben er nog geen dag doorgebracht. Het was echt... We zijn meteen vertrokken met hem. En dat was dus ook net als hij iets eerder was vertrokken. We waren hem gewoon misgelopen. En dan zit je daar. Daar is niks. Dan was het uiteindelijk wel gelukt om terug te komen. Maar goed, dit was wel heel bijzonder. En ik heb toen met hem ook in Bamako mogen spelen en zo. Dus dat was echt een hele bijzondere eerste reis. En ik heb heel veel fantastische muzikanten, gitaristen met name, ontmoet. Toen al tijdens die eerste reis. Djelimedi Tunkara, dat is een griot-gitarist, wat traditioneler. Qua stijl. Een enorme virtuoos, die was gewoon met me aan het praten. En ondertussen raasde die vingers over die hals heen. Dat is gewoon echt... Kijk, je hebt intimidatie en je hebt zeg maar... Je hebt dat. Dat is gewoon echt niet dat je denkt van... Weet je, triangel is ook een mooi instrument.
Ja, ik ga nu gewoon ophouden met gitaar.
Nee, dat is echt gewoon niet te doen. Maar ik heb toen ook in die reislobby je Traoré ontmoet. En daar heb ik vervolgens 4 jaar mee samengewerkt. En dat was meteen...
Ja, want jullie hadden echt wel een klik met
meteen,
elkaar.
Liefde op het eerste
dat
gezicht.
Dat heb je natuurlijk niet altijd als muzikanten onder elkaar. En dit was in één keer van... Je hebt gespeeld met elkaar en toen had je meteen al iets van... Oké. Ja. Dat moeten we gaan opnemen.
Ja, het was voor mij heel anders dan de rest. Want ik was vooral heel erg geïntimideerd door iedereen daar. Dus het Ali Factor 1 natuurlijk, weet je wel. Dat zo'n grootheid, dan mag je een beetje meespelen. En dan was hij juist aan het zeggen van... Nee, doe nou, speel eens wat harder.
Kon je al een beetje meekomen met hun toen je daar kwam? Of moest je echt hun speelstijl eerst onder die knie krijgen?
Nou ja, je snapt... Weet je, ik had geprobeerd me een beetje voor te bereiden. Maar er was amper materiaal van... om op te oefenen. Je kon een beetje met de platen meespelen. Ik had dan wel wat mensen die dan iets meer van die muziek snapten dan ik. Probeer op te zoeken, maar je begint gewoon eigenlijk. Mm. Ik heb dat vooral daar geleerd. Dus tuurlijk. En het is ook. Maar je komt vanuit een hele andere, met een hele andere insteek kom je daar binnen. Tenminste kwam ik daar toen binnen. Dus bijvoorbeeld in Mississippi, dan moest je een fles drank meenemen. En, bring along Uncle Jack. En dan ging het niet om een familielid. En dan was het gitaren eruit. En ga met die bananen. En dan speelde je gewoon, zolang als ze er zin in hadden. Mm-hmm. En dat waren soms echt wel marathonsessies, weet je. En dan ging je nog naar een club toe. Dan ging je daar lekker jammen. En daar kon ik veel meer, zeg maar, technisch doen. Hoewel ik toen minder ver was dan nu. Maar in Mali is het soort van, je leert een andere taal. Dus je bent al blij als je een paar woordjes kan leren van mensen. En daar heb ik, daar oefen ik nog steeds op. Bij Lobby Traoré, bij die gitarist waar ik dus mee samen ging werken, was het iets anders. Want de stijl die hij speelde lag veel dichter bij wat ik in Mississippi had geleerd. En het was wel allemaal anders, maar er waren meer aanknopingspunten. En ik speelde slidegitaar en dat werkte heel goed bij zijn stijl. Dus we hadden samen gejamd daar. En toen vroeg hij of ik op zijn volgende cassette wilde spelen. Dat was lang voordat het zeg maar weer hipster hip werd, wat we nu hier hebben.
Toen waren we hier al met MP3's bezig.
Ja, dat was toen het nieuwe ding, precies. Dus overal daar waren nog cassettes. Ook in auto's draaien die cassettes. Dus hij wilde met mij mijn cassette, dat ik op zijn cassette speelde. En dat lukte toen niet qua planning. En dat was ook een beetje vaag. Maar hij wilde wel heel graag samenwerken. En toen, heb ik daar een heel project van gemaakt.
Ja, laten we maar even een nummertje ervoor spelen van het project. Je vertelde ook net dat je hem opnieuw uit gaat brengen waarschijnlijk. Want Lobby Traoré is nu al een tijdje overleden.
Ja, Lobby is al jaren dood. En dat is echt zo jammer. Want het was zo uniek. Hij had zo'n unieke... sound. En ik heb de cd die ik met hem heb gemaakt, de plaat die we samen hebben gemaakt, daar heb ik een aantal jaar geleden heb ik daar de rechten van teruggekregen. Dat contract dat bleek al heel lang te zijn afgelopen, maar dat had ik even niet bijgehouden. Maar in ieder geval, ik mag er dus wel mee doen wat ik wil, in feite. En wil dus, omdat ik inmiddels ook gitaartechnisch verder ben, en omdat ik zeg maar als producer verder ben, wil ik graag die plaat opnieuw opnemen. Ik heb ook nog steeds contact met zijn familie. Hè? Dus dat is die banden die zijn er nog steeds. Met zijn weduwe en kinderen. En zijn zoon die speelt nu als professioneel gitarist in Dakar. Die is nou ook zijn vader achterna gegaan in die zin.
Wow.
Maar wil ik eigenlijk gewoon die plaat opnieuw gaan maken.
Zou je zijn zoon er dan ook op willen?
Nou, daar heb ik het wel met hem over gehad. Het is een beetje, kijk, hij is ook heel erg zijn eigen dingen aan het doen. Maar ik weet dat op dit moment gewoon nog niet. Kijk, er zijn ook een aantal liedjes. Ik stond toen ook een beetje op een ander punt dan nu. En ik wilde toen ook graag een paar liedjes zingen. Omdat ik ook gewoon, ik wilde ook graag dat gehoord werd of zo. Of dat ik wilde dat graag ook doen. Mm-hmm. En ik denk nu dat misschien is het wel leuk als nu zing ik ook weer anders. Ik moet even kijken hoe het nu klinkt. Maar dus ik vind het altijd moeilijk om mezelf, zeg maar, zeker in die periode zong ik gewoon nog niet zo goed. Maar de zanger van de zoon van Lobby bedoel ik, die kan helemaal niet zingen. Dus dat zal dan een soort feature moeten worden of zo. Maar ik vind het wel leuk om er iets mee te doen, zeker. Maar ik heb het zo tering druk. Dat komt wel.
Komt wel. Ja. Nou, hier is in ieder geval Joep Pelt en Lobby Traoré met Ala Yemasaye. Zeg ik dat goed?
Zeker. mati l'abandonné.
Ma bitch, ton don, 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 mati l'abandonné.
Joepelt, Lobby Traoré, rest in peace. Met Ala Yomaseye. En je hebt hier, wat zei je nou net? Je hebt de moskee opgenomen in?
Nou, dit is in Bamako. Dit is de moskee in Bamako, het 's nachts. Vaak als wij dan, ik speelde bij Lobby in de band als ik daar was. En dan, dat waren echt concerten van 4-5 uur. Dus dat was best wel intensief en dan speelde ik alles mee. Lobby speelde dan 2 setjes van 1/2 uur.
Mm-hmm.
Maar dat ging tot diep in de nacht door. En dan gingen we daarna nog eten ergens. En dan vervolgens kwamen we thuis. En dan hoorde je zeg maar de moskeeën. En dat was iets wat voor mij heel erg soort van, altijd een soort van slot van de nachtelijke excursie was. En toen heb ik een keer mijn opnameapparaatje aangezet. En dat opgenomen was een einde voor dat liedje. Want het is ook een religieus nummer wat we net hebben gehoord. Dus dat... Dat vond ik wel passen.
Heel leuk.
Ja, was wel echt... Mali is een super bijzonder land. Het is echt heel bijzonder. Ik ben nu weer met een aantal artiesten bezig die daar zitten. Voor een paar verschillende projecten. Maar het is zo ontzettend jammer dat het daar zo'n klerenzooi is geworden. Het is echt heel erg.
Geworden, ook, zeg je?
Ja, geworden. Het is daar in het noorden van Mali is het echt heel erg. Niafunke, waar ik ben geweest, daar kan je nu helemaal niet meer naartoe. Dat kan gewoon niet. Nee, sterker nog.
Het is best wel onrustig geweest daar een hele tijd ook, toch?
Ja, nog steeds.
Of nog steeds.
Nog steeds. Er is, Nia Funke is, daar hebben nu de jihadisten het voor het zeggen. En als zeg maar de beroepsmuzikant die ik daar ook heb ontmoet, die kunnen daar nu niet, gewoon niet meer naartoe.
Die hebben daar dan gewoon een soort van sharia en dan verbieden ze gewoon alle muziek en
ja, het is, en, kijk, het is niet eens, want het is gewoon, weet je, het geloof wordt gewoon misbruikt, hè? Het is gewoon, het gaat gewoon om macht. Het gaat helemaal niet om de Koran of Allah of whatever. Daar gaat het niet om. Het gaat alleen maar om macht. Het is alleen maar politiek. Het is alleen maar gelul. En het is dus, het is ook echt gewoon schandalig dat dan met een soort van, weet je wel, met een soort van religieus masker wordt gedaan. Want daardoor krijgen zoveel mensen krijgen daardoor een slechte naam. En krijgen daardoor, weet je wel, worden daardoor bijna gezien een soort van als de oorzaak ervan. Weet je wat daar, zeg maar, in Mali is. Toen ik er was, was het juist zo'n uitzondering in de regio. Omdat zoveel verschillende etnische groepen samen woonden en leefden. En dat ging gewoon eigenlijk heel goed voor er was heel weinig conflict.
Mm-hmm.
En toen heeft wel eens iemand tegen mij gezegd daarvan, nou ja, er hoeft hier maar iemand een Kalashnikov op te pakken en heb je hetzelfde gezeik hier. Nou, dat is wel gebleken. Dat is gewoon, het is eigenlijk nu al heel lang is het gewoon, ja, heel erg slecht. En het is ook een beetje, ja, ook de rol die de internationale gemeenschap daar speelde. Nu is iedereen dan weer weg. En weet je, de problemen zijn niet
Nederlanders
opgelost.
Hebben natuurlijk ook gewoon gezeten.
Ja. En tot heel recent, weet je wel. Laatst had ik een...
Daar heb je echt, dat is wel, daar heb je eigenlijk nooit iets over het nieuws gehoord.
Nou ja.
Toen kreeg je iets mee als er een militair door een vriendschappelijke kogel was geraakt
of
zo.
Ja, en dat is, ik had het daar precies wat je nu zegt, weet je wel. Daar had ik het laatst met een vriend uit Mali over. Die had ik voor een project geïnterviewd. Ik ben bezig met gitaarlessen te maken en achtergrondinformatie daarbij. En dat is een...
Ja.
Iemand die de cultuur van de griots heel goed kent, omdat hij uit zelf uit zijn familie komt. En hij was er zo gefrustreerd over dat hoe Mali in het nieuws komt. Alleen maar als er iets slechts gebeurt, komt het in het nieuws. En ik kan er gewoon, je kan er als Nederlander eigenlijk heel moeilijk heen, want het is code oranje.
Mm-hmm.
He, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het code oranje gegeven. Dus als je daar naartoe gaat, dan staat er letterlijk op de site van, je krijgt niet de steun die je normaal gesproken wel zou krijgen als er iets gebeurt.
Okay.
Dus je zit ook met je reisverzekering. Je zit gewoon, je neemt een enorm risico als je daar naartoe gaat. En ik ken een hele hoop mensen die daar echt, ja, die daar bijna jaarlijks naartoe gingen, die dat gewoon nu niet meer kunnen. En dat is gewoon allemaal, dat is allemaal gewoon politiek geneuzel. En maar ondertussen is daar wel de situatie echt in structurele zin heel erg verslechterd.
Ja.
En daar hoor je niet over. Het is allemaal zo selectief waar je wat over te horen krijgt. Joh, we hebben zo'n gekleurd nieuws. Dus dat is echt best wel extreem. En als je zelf daar bent geweest, niet dat ik het nou allemaal weet hoe het zit, hè.
Nee.
Maar als je daar zelf bent geweest en je onderhoudt contacten met mensen die daar zitten, dan hoor je ook andere verhalen. Weet je wel, en dat is niet, zeg maar, eventjes de catchy soundbites in een kort nieuwsitempje waar ook weer een agenda achter zit. Ik ben niet enorm paranoïde in die zin of zo, hoor. Maar het is wel iets waar ik mij echt wel over opwind. Het is wel
en wat
wel
zeker wel inzijdig bestaat, wat je ook niet kan ontkennen. Dat er, dat er
het is heel inzijdig
gekleurd is, ja. Maar in ieder geval, ik vind nu eigenlijk wel, deze emoties, je zit hier nu zo met je gitaar zo klaar. Deze emoties kun je volgens mij nu heel goed omzetten naar muziek.
Gebruik het. Ja.
Dus we zouden het eigenlijk bewaren tot het einde. Maar nu ik je hier zo vol passie zie praten met je gitaar in je hand, heb ik zoiets van, ja, nee, laten we het nu gewoon doen.
Ja. Nou, ik zat te denken, het is misschien leuk om iets te doen van, we hadden het net over Harold Burnside. Ik wou eventjes een liedje doen dat ik van hem heb geleerd. Dit is Mississippi Hill Blues, maar ik vind het dus ook een van de meest Afrikaanse bluesstijlen die ik in Mississippi heb gehoord. Dus wat dat betreft past het dan ook weer goed. Past het ook weer goed bij elkaar. Dit is Jump Online. Thank you.
jump alone and out on the line. Nobody had something on my mind. When I'd been a baby, Lord, and I had a man for you. When I'd been a baby, Lord, and I had a man for you. Way down here. Jake Daniel done gone to your head. Dead muddy water done gone to your head.
Yeah.
Joepel, lieve luisteraars. Wow, dit is misschien wel het beste een van de beste live optredens die ik ooit heb gehad.
Serieus?
Ja, en het is niet... Ik heb er niet heel veel gehad, maar ik heb er ook niet weinig gehad. Dus, nee, dus
van de twee optredens... Ik ben benieuwd wie die andere was. Nee, ja, het grappige is, dit is een liedje waar ik... Dat heb ik geleerd toen ik 18, 19 jaar was.
Ja. Yeah.
En dat ben ik gewoon altijd blijven spelen.
Het is Errol Burnside.
Dit is een liedje van Errol Burnside. Ja. Maar je hebt, weet je wel, je voegt wat dingetjes aan toe. En ik zit er nu ook vaak te ben gaan spelen. Denk, oh, ik ga dit doen. Denk halverwege, oh nee, ik doe het toch niet. Of ik ga toch wat anders doen.
Ja.
Maar er is ook iets wat dat vind ik het mooie aan muziek, weet je, als je het speelt. Dat ook, heb je ook als je het luistert, weet je wel. Een liedje kan een totaal nieuwe betekenis voor jou krijgen in een andere fase van je leven.
Zeker.
En weet je... Dat eigenlijk groeit dat een beetje met je. Het groeit een beetje aan je en het groeit een beetje met je mee.
Ja, als je... een liedje die je eerst eigenlijk helemaal niet begreep of niet echt voelde. Dat je het later opeens van, oh ja.
Ja, precies. Of dat je het eerst op de ene manier interpreteert en uitlegt voor jezelf. En dat je het later op een hele andere, dan een hele andere betekenis voor je krijgt.
Ja, klopt.
En dat is ook als je muziek speelt. Dan kan dat ook zijn als je lange tijd... dezelfde liedje speelt, dan kan dat echt ook weer veranderen. En dat kan je ook weer terugbrengen naar een andere tijd. Maar het kan ook, zeg maar, een bepaalde groei laten zien, een bepaalde proces laten zien. Weet je, als je als je in je leven zit en je zit, weet je, als je in een donkere periode zit, betekent het weer heel iets anders voor je. Als je dan weer vervolgens naar het licht mag, dan is dat zeg maar op dan heeft het weer een heel andere betekenis.
Precies. Hey, we hebben nog 5 minuten.
Oh ja.
Dus ik zou het jammer vinden als je gitaar hebt meegenomen en je speelt maar 1 nummertje. Maar laten we dan, zeg maar, voor. Dan ga je gewoon lekker de uitzending uitspelen. Maar kunnen we niet nog even iets pluggen wat je binnenkort hebt? In ieder geval, je hebt nu een nieuw album uit.
Ja, dat album is alweer 2 jaar oud, joh.
Ja.
Oh, daar komt een nieuwe aan. Ja, dat is wel leuk. Blij dat je het zegt. Ik heb nou met afgelopen jaar, of dit jaar dus, met een Ethiopisch-Eritrese groep die ik ben gestart. En Toto Band, dat is een heel mooi project. Spelen we Ethiopische en Eritrese muziek. Met een hele mooie zangeres uit Ethiopië die fantastisch die stijl kan zingen. En een fantastische saxofonist-zanger uit Eritrea. Die daar de vocalisten van zijn. En daar hebben een band omheen gebouwd. En daar hebben we heel veel mee gespeeld. Die heet een Toto Band. En we hebben op 11 februari 2023... hebben we albumpresentatie in Paradiso. Dat is afgelopen week is dat pas definitief bevestigd.
Dus wij hebben de primeur.
Ja, ja, echt wel. Dus dat is heel leuk. Het staat ook al op de site van de Paradiso. 11 februari spelen we daar en dan presenteren we onze debuutplaat eigenlijk daarmee. En kaartjes kan je al kopen. Dus het is, en we hebben afgelopen jaar veel gespeeld en we krijgen dan een clubtour, maar dat is dan de eerste show. En we hebben nu al iets van 8-9 shows bevestigd. Het gaat echt heel, heel goed. We hebben een hele fijne boeker die heel veel werk ervan maakt. Die nice. Dus met allemaal optredens komt. Dat is echt super. Ja, en we gaan ook zomerfestivals doen. Dus dat is de show die eraan komt. En wat ook misschien wel leuk is om te zeggen, is iets heel anders. Ik geef gitaarles.
Kijk.
Ik vergeet het nog wel eens om dat te zeggen. Want ik speel nu, deze periode speel ik even wat minder. Ik heb nog hier en daar wel een showtje staan. Maar dat gaat volgend jaar pas weer beginnen. En vandaag is er een nieuwe gitaarleerling aankomen lopen. Moet ik bijna zeggen. Zeg maar, een nieuwe gitaarleerling die zich heeft gemeld.
Aankomen waaien.
Nou ja, hij kende me wel. En hij heeft. Vandaag heb ik een soort kennismakingsles met hem gehad. Ik geef altijd een soort van gratis proefles. Kan je een beetje kijken of je of een klik hebt en zo.
Ja.
Die lessen die geef ik online. En ik woon in de Kinkerbuurt. Daar heb ik een studiootje. En daar geef ik dan die lessen ook uit. Dus als mensen daar belangstelling voor hebben, kunnen ze dat. Maar via de site, via mijn website,
joepelt.com. Ja. En op Instagram, @joepelt. Of nee, op Instagram ben je @guitarglobetrotter.
Ja, guitar. Maar als je joepelt googelt, dan kom ik ook met die
gitaar. Ga je erop komen, oké. Okay.
Ja, ja.
Ik wil je in ieder geval echt hartelijk bedanken dat je er was. Echt fantastisch. En ik ben echt heel erg blij met deze live muziek. Dus ik moet nu gewoon ophouden met praten. Dit was Funky Nassau, Jarmo FM. Je hoort mij volgende week donderdag weer om 8 uur 's avonds. Voor nu alvast een fijn weekend, fijne vrijdag. En geniet nog heel even van joepelt, de guitar globetrotter. En blijf hem volgen. Yes.
Komt-ie. Super dat ik er mocht zijn, man.
Het was heel leuk. Echt leuk. Dankjewel. Joepel, everybody. Woo!
Dit is ook van de Lomax Sessions. Dit is een slaapliedje. Dit heet All the Pretty Little Horses. En dit wil ik opdragen aan mijn prachtige dochter Zoe. En mijn fantastische vrouw Simone, die nu is aan het luisteren. Ik zei vlak voordat ik ging, ik was een beetje laat, want ik ging nog. We zingen altijd tweestemmig Wise Man Say van Elvis. Die ga ik niet spelen. Maar ik wilde per se nog even meezingen. En ik zei vlak voordat ik vertrok, ik speel een liedje voor je straks. En dat, dat belofte maak ik
zo. Je hebt nog 1 minuut. 1 minuut 20. Let's go.
Hush now, child. Don't you cry, go to sleep, you little baby. When you wake, you should.